Goedemorgen. Ik hoop dat u allemaal een goede vakantie hebt gehad. Omdat er blijkbaar een spreker uitviel, heeft Job me gevraagd of ik vandaag wilde invallen. Dus nu ziet u iemand anders misschien voor u dan u verwacht had. Nu zult het met mij moeten doen. Ik wil vanmorgen uw aandacht is vragen voor het onderwerp dat in deze titeldia is vermeld. Die dag, dat is een uitdrukking die Paulus in zijn brieven dikwijls gebruikt. En ook in de laatste brief die hij geschreven heeft, de tweede Timotheusbrief, komt die uitdrukking een paar keer voor. Maar nu heb ik misschien iets heel doms gedaan, want ik moest snel een presentatie maken en ik dacht nou, die dag, dan neem ik een mooi achtergrondje met zonnestralen, dat ziet er helder uit. Maar ik denk dat het misschien moeilijk leesbaar is, dus als u het helemaal achterin niet kan zien, dan mijn excuses daarvoor. Nou, de tweede Timotheusbrief, dat is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. En je zou ook in zekere zin kunnen zeggen dat het zijn geestelijke testament is. En in die brief gebruikt Paulus de uitdrukking die dag drie keer. Twee keer in het eerste hoofdstuk en één keer in het laatste hoofdstuk, in hoofdstuk 4. En ik wil vanmorgen dan vooral naar die teksten eens gaan kijken, maar af en toe ook een uitstapje maken naar andere passages in andere brieven waar hij ook de uitdrukking die dag gebruikt. Maar blijkbaar is dus die dag een rode draad in het betoog van Paulus en ook in het betoog van de laatste brief van Paulus. En uit het tekstverband blijkt ook dat het een dag is waarnaar hij uitzag, die hij ook met groot verlangen verwachtte. Maar wat bedoelde hij precies met die dag? Daar wou ik vanmorgen eens naar gaan kijken. Nou, de eerste tekst in 2 Timotheus waar je die uitdrukking vindt, dat is dus zoals ik al zei in het eerste hoofdstuk, en dan is het vers 12. En ik zag dus in een van de liederen die we vanochtend zongen, kwam eigenlijk een stukje van die tekst al naar voren. Dus dat sloot in zekere zin goed aan op wat we nu gaan zeggen. Paulus die schrijft in 2 Timotheus 1 vers 12... over zijn eigen situatie waar hij zich op dat moment in bevond. Hij zegt, daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand, bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Nou, als Paulus het dan in deze tekst heeft over deze dingen die hij ondergaat, dan bedoelt hij, dat kun je uit het voorafgaande opmaken, vrijheidsberoving en gevangenschap. Want hij zat op het moment van schrijven gevangen in de stad Rome. Je kunt dat lezen in vers 8 van 2 Timotheus 1. En erger nog, zijn gevangenschap, dat wist Paulus, die zou uitlopen op een doodvonnis en op terechtstelling. Het zou niet goed met hem aflopen. Dat kun je lezen in het vierde hoofdstuk van 2 Timotheus, in 2 Timotheus 4, vers 6 tot 8. Dus dat is eigenlijk wat Paulus bedoelt met deze dingen die hij onderging. En het woord daarom, hij zegt, daarom onderga ik ook deze dingen. Het woord daarom, dat slaat terug op wat hij in het 11e vers had gezegd. Het vers wat er onmiddellijk voor stond. God had Paulus aangesteld als prediker, apostel en leraar van de volken, zegt hij in vers 11. En omdat hij die opdracht trouw had uitgevoerd en op allerlei plaatsen in het Romeinse Rijk een bepaalde boodschap had rondgebazuind, was hij gevangen genomen en zou hij binnenkort als martelaar sterven. En er staat eigenlijk in vers 11 voor het woord prediker niet een woord wat zoiets betekent als predikant of zo. Maar er staat in het Grieks het woord kerux en dat betekent eigenlijk een heraut. Dus eigenlijk iemand die namens de koning of de keizer of de stadhouder of het stadsbestuur rondgaat in de stad en een bepaalde boodschap doorgeeft. Bijvoorbeeld een opdracht die de keizer wil laten uitvoeren. Dus in feite staat er in vers 11 niet dat Paulus gepreekt had, maar er staat dat hij in opdracht van de Allerhoogste Koning, God zelf, als een heraut een bericht doorgegeven had. Eigenlijk precies zoals een heraut van de keizer een keizerlijk besluit kan doorgeven. Naar de mens gesproken bevond Paulus zich dus in een heel benarde situatie. Omdat hij in hechtenis was genomen, kon hij zich niet meer vrij bewegen en hij kon zijn boodschap niet meer overal waar hij maar wou gaan doorgeven. Hij kon eigenlijk alleen nog maar spreken met mensen die hem in zijn gevangenschap opzochten. En hij zou binnenkort naar het schavot gestuurd worden. En dan zou hem definitief de mond worden gesnoerd. Maar Paulus kende God. Daarom was hij zelfs in zulke droevige omstandigheden vol goede moed. Hij was ervan overtuigd, zegt hij, dat God zijn pand zou bewaren. En als je hem dat hoort zeggen, dan rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag wat hij met mijn pand bedoelde. Volgens het woordenboek is een pand iets waardevols dat aan iemand anders wordt toevertrouwd. Nou, als je de HSV leest en ook denk ik de meeste andere vertalingen, dan staat er in die vertaling, ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Maar tot mijn verbazing staat dat helemaal niet in de oorspronkelijke Griekse tekst, want in de oorspronkelijke Griekse tekst daar ontbreken de woorden bij hem weggelegd. Ik heb nog allerlei versies van de grondtekst geraadpleegd. Ik dacht, zou het misschien in de tekst des receptus, de versie waarop de Statenvertaling gebaseerd is, anders staan dan in de meer moderne tekstedities, maar het is niet zo, het staat in geen van beide. Dus die woorden bij hem weggelegd, die zijn door de vertalers toegevoegd. Er staat eigenlijk in de oorspronkelijke tekst die Paulus schreef alleen maar, ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand te bewaren tot die dag. En die uitdrukking mijn pand, of het pand van mij, die kun je eigenlijk op twee manieren opvatten. Die kun je op twee verschillende manieren uitleggen. Het zou kunnen betekenen het pand dat God aan mij heeft toevertrouwd. In dat geval is het woord pand beeldspraak voor het evangelie dat Paulus in de volkerenwereld moest rondbazuinen. Maar mijn pand zou ook kunnen betekenen mezelf, mijn leven of mijn eeuwige bestemming of zoiets. Dan zou het gaan om een pand wat Paulus aan God heeft toevertrouwd. En in het lied wat we vanochtend zongen, werd mijn pand ook in die zin opgevat dat wij, alsof wij aan onszelf of onze toekomst aan God toevertrouwd zouden hebben. Nou, de HSV die kiest dus voor de laatste opvatting van mijn pand en die heeft om die reden de woorden bij hem weggelegd aan de tekst toegevoegd. Maar daarmee stuur je de Bijbellezer in een bepaalde richting, terwijl wat Paulus oorspronkelijk schreef ook op een andere manier opgevat of op twee manieren opgevat zou kunnen worden. Je kunt je dus afvragen welke lezing nou het meest waarschijnlijk is. En misschien kun je ze ook wel allebei, zijn ze allebei ook wel waar. Nou, het woord pand, dat komt in de briefwisseling van Paulus met Timotheus nog op twee andere plekken voor. En wel in 1 Timotheus 6, vers 20 en ook in 2 Timotheus 1, vers 14. En op die plaatsen, daar zegt Paulus tegen Timotheus: O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand. Wend u af van onheilige, inhoudsloze praat. Dus het pand wat aan Timotheus toevertrouwd is, dat is blijkbaar een goede boodschap. En die staat in tegenstelling tot onheilige of inhoudsloze praat. En in de andere tekst zegt Paulus: bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Nou, als je die twee andere teksten in de Timotheusbrieven leest, dan blijkt dat in die twee teksten het goede pand niet een pand is wat Timotheus of Paulus aan God hebben toevertrouwd, maar dat het gaat om een pand wat God aan Paulus of aan Timotheus heeft toevertrouwd. Dus ik denk dat ook in 2 Timotheus 1 vers 11 Paulus met mijn pand waarschijnlijk bedoelt de heilsboodschap die God aan hem had toevertrouwd en die hij in de volkerenwereld moest rondbazuinen. Nou, als Paulus dus in vers 11 van 2 Timotheus zegt: ik zit nu wel gevangen, maar ik ben ervan overtuigd dat God bij machte is om mijn pand te bewaren, dan denk ik dat hij bedoelt: ik ben niet meer in staat om in de volkerenwereld als heraut op te treden, met mij is het binnenkort afgelopen, maar ik ben ervan overtuigd dat God, de Allerhoogste Koning, die mij die boodschap heeft toevertrouwd, er ook voor zorgen zal dat die boodschap niet verloren gaat en dat die na mijn dood ook door anderen zal worden doorverteld. En dat blijkt ook in de tweede Timotheusbrief als je verder leest in de brief, want je kunt in vers 14 van 2 Timotheus 1 en in vers 2 van Timotheus 2 kun je lezen dat Paulus zegt dat zijn onderwijs in de eerste plaats zou worden doorgegeven door Timotheus als Paulus' opvolger in zekere zin, en dat het dan in tweede instantie ook door andere betrouwbare mensen weer zou worden doorgegeven die Timotheus zou hebben onderwezen. Nou, na deze hele lange inleiding komen we dan nou eindelijk misschien tot het onderwerp of de titel van mijn verhaal. Want Paulus die zei dat God, dat hij ervan overtuigd was dat God zijn pand zou bewaren tot die dag. En dat is dus de eerste keer dat de uitdrukking die dag in 2 Timotheus voorkomt. Nou, en het woord die is natuurlijk een aanwijzend voornaamwoord en blijkbaar moet dat terugslaan of verwijzen naar een dag die in het voorgaande deel van de brief genoemd was. Maar had Paulus daar dan over een brief gesproken, of over een dag gesproken? Op het eerste gezicht, als je de tweede Timotheusbrief leest, is dat helemaal niet zo duidelijk. En had Paulus daar dan iets over die dag gezegd? Nou, ik denk dat het antwoord op dat raadsel helemaal niet zo moeilijk is. Want ik denk dat het heel simpelweg gaat om de dag die Paulus als heraut van God overal in het Romeinse Rijk had moeten aankondigen. In 2 Timotheus 1 vers 1 had Paulus zichzelf al omschreven als een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Die dag is dus blijkbaar de dag waarop gelovigen het leven dat aan hen is beloofd zullen ontvangen. Het onvergankelijke leven dat Christus nu al bezit, maar dat gelovigen in de toekomst ook zullen krijgen. En als je dan in vers 11 van 2 Timotheus 1 kijkt, dan blijkt dat het de dag is waarop Christus zal verschijnen en voor de leden van zijn lichaam de dood teniet zal doen en onvergankelijk leven aan het licht zal brengen. Als je de meeste Bijbelvertalingen en ook de HSV leest, dan staat er in vers 11 dat Jezus Christus de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft. En dan, dat wekt de indruk dat het een voltooid verleden tijd is en dat het allemaal al gebeurd is. Maar in de oorspronkelijke Griekse tekst staat er geen voltooid verleden tijd, maar een aoristus, dus een werkwoordsvorm die wij helemaal niet hebben, maar die in wezen tijdloos is. Voor zichzelf is de dood voor de Messias teniet gedaan. Hij is opgestaan uit de doden met een onvergankelijk leven. Maar voor gelovigen moet dat nog plaatsvinden. En de opstanding die zal overigens in een aantal fasen verlopen. Dus voor een deel ligt dat allemaal nog in de toekomst. Christus was zelf de eersteling, maar er zullen nog vele andere opstandingen volgen. Allereerst de opstanding van de leden van zijn lichaam, die wordt aangekondigd in het evangelie van Paulus. Nou, de tweede tekst in 2 Timotheus waar je de uitdrukking die dag vindt, dat is het 18e vers van 2 Timotheus 1. En in dat vers, daar spreekt Paulus een heilwens uit over iemand anders. Hij schrijft daar, mogen de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. Nou, de hem waarover het in deze tekst gaat, dat kun je uit het voorafgaande afleiden, dat was Onesiphorus. En deze Onesiphorus, dat was een gelovige die zich ontpopt had als een betrouwbare man. Hij kwam vermoedelijk uit Efeze, uit de Romeinse provincie Asia, dus het westen van het huidige Turkije. Maar hij had zich, in tegenstelling tot allen in Azië waar Paulus over klaagt in de 2 Timotheusbrief, niet van Paulus afgewend. Integendeel, hij had Paulus na diens gevangenneming in Rome gezocht en uiteindelijk ook gevonden. En hij had de apostel in zijn gevangenschap meerdere malen bemoedigd en gesteund. Het was natuurlijk ook zo in die tijd dat een gevangene voor zijn levensonderhoud voor een groot deel aangewezen was op de hulp van vrienden en bekenden. En Onesiphorus die had zich, zo kun je opmaken uit 2 Timotheus 1, gedragen als een trouwe vriend van Paulus, terwijl de meeste mensen hem in de steek lieten, had Onesiphorus hem door dik en dun gesteund. En Paulus die merkt ook op dat Onesiphorus hem ook vroeger al, voordat Paulus gevangen genomen werd, al vele diensten had bewezen. Ook bijvoorbeeld in de tijd dat de apostel nog in Efeze was. Paulus die heeft ook meer dan een jaar ooit in Efeze gewerkt. En blijkbaar had Onesiphorus ook in die tijd al Paulus vele diensten bewezen. En daarom zegt Paulus in vers 18 van 2 Timotheus 1, mogen de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. Nou, die wens van Paulus die doet een beetje denken aan wat Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, in zijn brief schrijft. Jacobus die schrijft in zijn brief dat het oordeel van God onbarmhartig zal zijn over iemand die zelf geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar barmhartigheid triomfeert over het oordeel, zegt Jacobus. Dus over iemand die tijdens zijn leven barmhartig was, zal een milder oordeel worden geveld dan over iemand die tijdens zijn leven zeer onbarmhartig zich heeft gedragen. En omdat Onesiphorus Paulus dus grote barmhartigheid had bewezen, wenst Paulus hem toe dat de Heer op zijn dag Onesiphorus ook barmhartigheid zal bewijzen en mild zal beoordelen. Nou, als Paulus het dus spreekt in vers 18 over die dag, dan heeft hij het blijkbaar over de dag waarop de Heer het leven van gelovigen zal beoordelen. En Paulus die zegt elders dat op die dag elke gelovige lof zal ontvangen van God en voor het goede wat hij heeft gedaan zal worden beloond. Nou, in zijn eerste brief aan de Korintiërs, daar spreekt Paulus ook over die dag. In 1 Korinthe 4, daar lees je, maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. In de oorspronkelijke tekst staat daar niet menselijk oordeel, maar door menselijke dag. Ja, ik beoordeel ook mezelf niet, zegt Paulus, want ik ben me van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Nou, Paulus die zegt dus dat we op dit moment nog leven in een duistere tijd die hij aanduidt als de dag van de mens. Mensen kunnen allerlei meningen over je hebben en een oordeel over je uitspreken, maar hun mening berust dikwijls op vooroordelen en ze kennen alle feiten niet. Je kunt ook van jezelf denken dat je het best aardig doet, maar ook je eigen oordeel is onbetrouwbaar, want je kunt jezelf bedriegen en voor de gek houden. Wie ons beoordelen zal, zegt Paulus, dat is de Heer. Hij zal op zijn dag over elke gelovige en over elk mens uiteindelijk een rechtvaardig oordeel uitspreken. Dan zal elk van ons lof ontvangen voor het goede dat hij heeft gedaan. En wanneer de Heer komt, zal de dag van de mens eindigen en overgaan in de dag van de Heer. Dan zullen niet alleen de daden van mensen, maar ook hun innerlijke drijfveren en hun innerlijke voornemens openbaar worden gemaakt. Nou, ik denk voor heel veel mensen en ook voor veel mensen in de kerk is de gedachte aan een toekomstig oordeel of beoordeling heel beangstigend. Maar ik denk als je naar Paulus luistert, dan zie je in dat dat voor gelovigen niet zo zou behoren te zijn. Want Paulus die spreekt in verband met die dag in bijna al zijn brieven bemoedigende woorden uit. Aan de Filippenzen, daar schreef hij bijvoorbeeld: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En dit bid ik u, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Volgens Paulus is God dus zelf in gelovigen aan het werk. Hij verandert mensen. Mensen veranderen zichzelf niet, maar dat gebeurt omdat God door zijn geest in hen werkt. En op de dag van Jezus Christus zal dat werk van God zijn voltooid. En dan zullen gelovigen bekleed worden met zondeloosheid en onvergankelijkheid. Nou, aan de gelovigen in Korinthe schreef Paulus precies hetzelfde. Was hij ook heel bemoedigend over die dag die gaat komen. De Korintiërs, waar heel veel mee mis was, ik denk heel erg veel als je de brief leest, kregen toch te horen: God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Maar uit het tekstverband in 1 Korinthe 1 blijkt dan dat de dag van onze Heer Jezus Christus de dag is waarop de Heer in heerlijkheid geopenbaard zal worden. Dat kun je in vers 7 van 1 Korinthe lezen. En ook de Thessalonicenzen die kregen van Paulus in verband met die dag bemoedigende woorden te horen. Hij sloot zijn eerste brief bijvoorbeeld af met de volgende heilwens: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Dus ook hier zegt Paulus dat God gelovigen heiligt, dus hen trekt uit de boze wereld en hen apart zet en maakt dat ze bij de komst van Christus onberispelijk zullen zijn. En ook in de brief aan de Efeziërs zegt Paulus iets dergelijks, want daar zegt hij dat wij, de leden van het lichaam van Christus, door de Heilige Geest verzegeld zijn tot de dag van de verlossing. Dus die verlossing die is zeker, daarvoor heeft God zijn zegel op ons gedrukt. Nou, de derde en de laatste tekst in de tweede Timotheusbrief waar Paulus over die dag spreekt, dat is 2 Timotheus 4 vers 8. En daar schrijft hij: verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Nou, het woord verder of voorts, waarmee Paulus die zin begint, dat betekent zoiets als in het vervolg of als volgende stap. En als je dan leest wat er voor het achtste vers stond, dan had Paulus daar gezegd dat hij de goede strijd had gestreden en de wedren had voltooid en daarbij het geloof had behouden. En als volgende stap, zegt Paulus nu in vers 8, gaat God mij als de rechtvaardige rechter, of gaat Christus mij op zijn dag als rechtvaardige rechter mij de erekrans van de rechtvaardigheid geven. Nou, dat is natuurlijk beeldspraak die Paulus in vers 6 en 7 gebruikt, een beeldspraak die hij heeft ontleend aan de Olympische Spelen. Met de goede strijd verwees Paulus naar een worstelwedstrijd en met het woord wedren naar een hardloopwedstrijd in het stadion. En als je als atleet aan zulke spelen deelneemt, dan moet je je aan de spelregels houden. Als je je niet aan de spelregels houdt, dan zul je door de jury gedisqualificeerd worden en geen prijs kunnen krijgen. Maar Paulus had tijdens zijn loopbaan als apostel Gods regel nauwkeurig in acht genomen. Hij had het geloof behouden. Hij had niet gejaagd naar eigen rechtvaardigheid uit wet, maar hij had uitgezien naar de rechtvaardigheid die door het geloof in Christus is, de rechtvaardigheid uit God. En hij had het vertrouwen op God onder alle omstandigheden die soms heel moeilijk waren behouden. En daarom zou God hem, of zou de Heer hem nu op zijn dag de krans van de rechtvaardigheid geven. Die dag is dus denk ik ook in 2 Timotheus 4 vers 8 de dag waarop de Heer het leven en het werk van gelovigen zal beoordelen. En Paulus was ervan overtuigd dat hij dan de erekrans van de rechtvaardigheid zou ontvangen. Voor erekrans, er staat in sommige vertalingen ook kroon, maar er staat inderdaad in het Grieks een woord dat lauwerkrans of zo betekent, het woord Stefanos. Een lauwerkrans zoals winnende atleten die ontvingen in de Olympische Spelen, of ook een overwinnende veldheer die kon dragen als hij in een processie door Rome reed. Dus Paulus die was ervan overtuigd dat hij op die dag, op de dag van Christus, als een rechtvaardige zou mogen schitteren, met voor ieders oog zichtbare heerlijkheid. Nou, in het zesde vers van 2 Timotheüs 4, daar had Paulus gezegd: ik word immers al als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. En voor heengaan gebruikt hij in dat vers het woord analysis, dat zoiets betekent als losmaking. En losmaking is beeldspraak voor het sterven, het ogenblik waarop een mens losgemaakt wordt van het aardse toneel. En alles wat hij tot stand heeft gebracht moet achterlaten. Maar ik denk dat als Paulus dan in vers 8 over die dag spreekt, dan doelt hij niet op het tijdstip van zijn heengaan, niet op het tijdstip van zijn overlijden. Want Paulus die merkt in vers 8 over die dag op, dat niet alleen hij, maar dat allen die de verschijning van Christus lief gehad hebben, dus alle gelovigen samen, op die dag de erekrans van de rechtvaardigheid zullen ontvangen. Die dag is dus gezien het tekstverband de dag waarop Christus zal verschijnen en de dag waarop alle gelovigen samen het genadeloon zullen ontvangen en als rechtvaardigen tentoon zullen worden gesteld, ook voor het oog van de buitenwereld. Nou, ik denk, hier zal dat misschien nog wel meevallen, maar als je in de kerk spreekt over de dag waarop we voor Christus zullen verschijnen, dan blijkt al heel gauw dat de meeste mensen niet naar dat moment uitkijken. Ze zeggen dan, ja, nou, daar zijn we nog niet klaar voor. Wie wil er nou graag voor de rechter verschijnen? We moeten toch wel ons daarop nog voorbereiden. Maar ik denk dat zo'n reactie eigenlijk helemaal niet gezond is. Dat was helemaal niet de manier waarop de eerste christenen naar die dag uitkeken. Die zeiden niet van, nou laat het nog maar even uitblijven. Integendeel, zij verwachten de verschijning van Christus juist met heel groot verlangen. En ik denk ook dat je op grond van de Bijbel kunt zeggen dat de belangrijkste reden om naar die dag of naar dat moment uit te kijken, dat die kun je bijvoorbeeld lezen in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, waar Paulus ook over die dag spreekt. En Paulus die zegt dan in de tweede Thessalonicenzen brief in het eerste hoofdstuk dat onze Heer Jezus Christus op die dag verheerlijkt zal worden in zijn heilige en worden bewonderd in alle die geloven. Dus je zou kunnen zeggen, als de redding van de verloste zichtbaar wordt, als gelovigen voor ieders oog bekleed zullen zijn met onvergankelijke heerlijkheid, dan zal dat in de eerste plaats en vooral hun verlosser tot eer strekken. Hij zal op die dag in hen verheerlijkt worden. Als zichtbaar wordt hoeveel mensen door hem gered zijn en met welke heerlijkheid hij hen heeft bekleed, dan zal dat voor hem een geweldige eer zijn. Hij zal dan daardoor verheerlijkt worden. En ik denk dat dat een hele belangrijke reden is voor iedere gelovige om naar die dag uit te zien. Als je liefde koestert voor de Heer, liefde koestert voor jouw verlosser, dan kan het niet anders dat je ook naar zijn dag zult uitzien. Want de eer van de verlosser is met die dag gemoeid. Nou, ik denk een tweede belangrijke reden om naar die dag uit te zien, dat is het feit dat niet alleen het resultaat van het werk van de verlosser, maar ook de oogst van zijn heraut, de apostel Paulus, op die dag zichtbaar zal worden. In de eerste eeuw en in alle eeuwen daarna is Paulus door heel veel mensen verworpen, belasterd en verguisd. Ze moesten niets van zijn boodschap hebben. En ook op de dag van vandaag is dat nog steeds zo. Maar op die dag zal blijken dat een enorm aantal mensen uit de volken door Paulus' evangelie is gered. En op die dag zullen die geredden voor Paulus dus tot eer zijn. Je kunt dat op drie plaatsen in de Bijbel lezen. In 2 Korinthe 1 vers 14, daar zegt Paulus tegen de Korintiërs: u bent onze roem op de dag van de Heer Jezus. En aan de Filippenzen schreef hij: u schijnt als lichten in de wereld door vast te houden aan het woord van het leven. Mij ten roem met het oog op de dag van Christus. En de Thessalonicenzen die kregen te horen: wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Dus de dag van waar Paulus het over heeft, op die dag zal niet alleen de heerlijkheid van de verlosser zichtbaar worden, maar ook, denk ik, de heerlijkheid van zijn bode, de apostel, die zijn boodschap in de wereld gebracht heeft. En door die boodschap zijn heel veel mensen behouden. Dat zal dan zichtbaar worden. Nou, ik denk dat we nu wat we gezien hebben wel kunnen samenvatten. Paulus die gebruikte de uitdrukking die dag dikwijls. Dat doet hij in de tweede Timotheusbrief, de laatste brief die hij heeft geschreven, maar ook in 1 Korinthe en in 1 en 2 Thessalonicenzen en in Filippenzen en dus in meerdere vroegere brieven ook. En ik denk dat het, als Paulus het over die dag heeft, dat het altijd gaat om de dag waarop onze Heer Christus Jezus zal verschijnen en zijn heerlijkheid zal worden geopenbaard. De dag waarop gelovigen zullen worden bekleed met onsterfelijkheid en onvergankelijkheid. Paulus die spreekt heel bemoedigend over die dag. Hij zegt dat God in gelovigen aan het werk is en dat hij ervoor zal zorgen dat ze onberispelijk zullen zijn wanneer Christus komt. Hun leven zal dan door de Heer beoordeeld worden en voor wat goed was, dus wat God zelf in en door hen heeft gedaan, zullen zij lof ontvangen. Alle gelovigen, Paulus in kluis, zullen dan de erekrans van de rechtvaardigheid mogen dragen. Paulus die zag niet uit, denk ik, naar de dag van zijn sterven, maar naar de dag van Christus' verschijning. En ik denk dat ook wij dat behoren te doen. We mogen naar die dag uitzien, omdat onze Heer op die dag in ons verheerlijkt zal worden. En omdat wij op die dag onze apostel ten roem zullen zijn. Daar wou ik het vanmorgen graag bij laten. We kunnen met gebed eindigen. Vader in de hemel, we willen u danken dat we mogen weten dat de wereld zoals we die om ons heen zien niet altijd maar op dezelfde manier zal blijven doorgaan zoals ze nu draait. We danken u dat we mogen weten dat aan de tijd van de huidige tijd van duisternis en geweld en onrecht dat er eens een eind aan zal komen. En dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zal verschijnen. En allereerst in de eerste plaats de gelovigen en de leden van zijn lichaam zal verlossen. En zal bekleden met onvergankelijkheid. En dat er ook later voor de rest van de schepping heil zal komen. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien, dat we dat zeker mogen weten. En we willen u ook danken voor het feit dat we mogen weten dat we met vertrouwen naar die dag mogen uitzien. Dat we niet hoeven te vrezen dat we afgewezen zullen worden of keihard afgerekend op alles wat niet goed was. Maar dat u juist zult belonen wat wel goed was. En ook dat u niet alleen oppervlakkig zult kijken naar wat we hebben gedaan, maar ook zult meewegen wat er in ons hart was en wat we bedoelden met wat we zeiden en deden. We willen u vragen ook of we in de toekomst steeds meer vanuit dat vertrouwen mogen gaan leven en ook voor de mensen om ons heen tot een getuige van u mogen zijn. We willen u ook vragen of u bij ons wilt zijn als we weer naar huis gaan. Wilt u ons bewaren en behoeden op onze weg en ons brengen bij degene die ons lief en dierbaar zijn. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.